Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HMW Uitgelicht.
Beste luisteraars, vandaag een bespreking van een artikel in HMW van maart 2022 over een maatschappelijk precair onderwerp, euthanasie. Gelukkig vandaag niet de diepte in over wat nou voltooid leven eigenlijk is. Nee, vandaag een andere kijk naar de regionale verschillen in toepassing van euthanasie en de mogelijke oorzaken daarvan. En toch vreemd als het in de ene gemeente dat anders gaat dan bij je eigen gemeente. Hiervoor ben ik in gesprek met Stef Groenewoud. Die is vandaag naar Borne gekomen. Eerste auteur, werkzaam bij Radboud UMC en tevens verbonden aan de Protestants Theologische Universiteit in Amsterdam. En volgens LinkedIn een gezondheidsethicus en gezondheidswetenschapper. Welkom Stef.
Dankjewel.
Allereerste vraag, hoe word je nou eigenlijk gezondheidsethicus?
Ja, het is natuurlijk geen beschermde titel zoals arts dat wel is. Mm-hmm. Dus in feite kan iedereen zich ethicus noemen. Maar grofweg zou je kunnen zeggen dat je langs twee routes medisch ethicus zou kunnen worden. De meeste mensen hebben of een opleiding in de theologie achter zich, moraaltheologie, dan wel een opleiding in de filosofie. Dus dat is eigenlijk een beetje de grofweg de routes die je kunt volgen.
Oké, je mag het noemen, maar je bent het niet zomaar, als ik het zo hoor.
Nou, ik zou me zeker niet zomaar zo noemen. Ik vind dat je er wel wat voor moet doen. Ja. Zeker ook als je ziet wat voor werk ethici doen. Hè. Dus het gaat om het geven van onderwijs aan geneeskundestudenten. Sommigen die doen vooral moreel beraad in de kliniek. Dat zijn de klinische ethici. En anderen houden zich vooral weer met ethiek onderzoek bezig. Op basis van empirische data. Dat ben ik dan meer. Maar je moet er wel wat van weten. Wat is nou goed handelen? En welke filosofieën zijn daarover? Welke gedachten zijn daarover?
Ja, dat is wel een mooie aanvulling op de geneeskunde, waar wij als dokters nog wel eens de neiging hebben om te dicht op onze patiënt te staan en heel goed met de zorg van de dag bezig te zijn. Ja. Dus je hebt ook overkoepelende mensen nodig die daar goed over na kunnen denken.
Ja, dat is wel wat we soms in de kliniek proberen te bieden, om even te spiegelen met een team, na te denken over wat is nu de goede insteek. Maar ook door middel van voordrachten en artikelen toch wat meer reflectie aan te brengen.
Waarom doen we wat we doen?
Precies. Ja.
Nou, wat hebben jullie gedaan?
Nou, wat wij hebben gedaan is vanuit onze interesse voor de zorg rond het einde van het leven. En aan de andere kant ook de interesse voor geografische verschillen in de zorg. Dat bindt ons eigenlijk ook. Ja, dat kwam in deze studie bij elkaar. Wat we hebben gedaan is gekeken naar cijfers over euthanasie. Nou, bekend is dat die aantallen over euthanasie de afgelopen jaren een soort gestage stijgende trend hebben laten zien. Zowel absoluut als procentueel, als percentage van het aantal overlijdens in Nederland. Maar we weten ook uit ander onderzoek dat de zorg niet overal hetzelfde is. En wat wij wilden weten is van als je nou eens naar dat gemiddelde percentage van 4,5% van de sterfgevallen in Nederland, daar is euthanasie aan te pas gekomen. Dat is gemiddeld, maar als je daar nou eens op inzoomt en je gaat kijken naar tweecijferige postcodegebieden, daar hebben we er 90 van in Nederland. Of je gaat inzoomen op gemeenten. We hebben 388 gemeenten in Nederland. Wat zie je dan? Wat zie je dan voor patronen ontstaan? We waren heel erg benieuwd of dat over Nederland zou verschillen. Maar vervolgens ook waar dat dan mee te maken zou kunnen hebben.
Ja. Kun je eens ingaan op de studie? Hoe hebben jullie dat aangepakt?
Nou, we waren ervan doordrongen dat je voor dat soort, als je gaat inzoomen, dat je echt goede data nodig hebt. Dus echt gedetailleerde data. Ja, we weten dat die vooral te halen is bij wat we noemen declaratiegegevens. Mm-hmm. Dus alle prestatiecodes die je als huisarts kunt aanklikken of aanvinken en ook kunt declareren, dat wordt allemaal bij elkaar opgeslagen bij je preferente verzekeraar. Maar die bundelen dat ook weer allemaal in een grote database die in Zeist bij Vectis gevestigd is. Mm-hmm. En we hebben van Vectis een dataset gekregen op enig moment, waarbij we van alle overleden verzekerden in Nederland een jaar konden terugkijken in de tijd. Dus welke zorg kreeg men nu in het jaar voorafgaand aan het overlijden? En daar zaten ook de prestatiecodes in van huisartsenzorg, meer specifiek bij dus de prestatiecode euthanasie. En die hebben we gebruikt. En daarnaast hebben we met heel veel achtergrondvariabelen hebben we gekeken hoe die eventueel dat euthanasiepercentage beïnvloeden. En die data hebben we bij het CBS weggehaald.
Oké, en ik begrijp dat huisartsen doen 85% van de euthanasiegevallen.
Klopt.
Dat wist je.
Ja.
En met die 85% ben je eigenlijk aan de slag gegaan.
Ja.
Zijn dan een lokaal verschil, bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat de levenseinde kliniek dan een impact heeft, dat dat ook een gedeelte van die 15% is die het niet zijn, of is dat een te kleine groep om mee te nemen?
Nou, nee, dat is wel interessant dat je dat zegt. Om te beginnen hebben we wel gekeken naar de postcodes van patiënten. Maar we denken wel dat de euthanasieën die vanuit het expertisecentrum zijn verricht, dat die in onze data zitten. En ik zeg we denken dat, omdat we in onze data meer euthanasieën zien dan gemeld door huisartsen. Maar we konden niet verifiëren of dat het expertisecentrum was, omdat heel terecht alle AGB-codes afgeschermd waren in onze dataset. Ja. Dus wij waren niet bij machten. Het wilden we ook helemaal niet om te zien welke instelling of welke huisarts daarachter zat.
Dus de AVG heeft zijn best. Je kunt bij de data die je nodig hebt, maar niet tot op de persoon te herleiden.
Precies.
Maar waar denk je dan dat die 15% door verklaard wordt?
Ja, dus als je kijkt in de jaarverslagen van de toetsingscommissies, die hebben een heel mooi staatje over hoeveel procent van de euthanasieën door welk specialisme wordt uitgevoerd. En in de overige 15% gaat het vooral om specialisten in ouderengeneeskunde, in mindere mate medisch specialisten. Maar bijvoorbeeld ook in de psychiatrie, maar ook weinig gevallen zijn dat.
Nederland is redelijk uniek qua euthanasiebeleid. Heb je vergelijkingsmateriaal met andere landen?
Nee, sterker nog, ja, er was nog maar één studie wereldwijd die zoiets als dit had gedaan. Mm-hmm. Dat was een Nederlandse internist, Bart Koopmans. Die had met behulp van die data van de toetsingscommissies geprobeerd een regiovergelijking te doen. Alleen de toetsingscommissies hanteren 5 regio's. En dat is toch nog te grofmazig om iets van verschil te kunnen zien.
Nederland is in 2002 de euthanasiewet is aangenomen.
Klopt.
En er zijn wel andere landen die het wel een soort van gedogen, weet je dat?
Nee, dat klopt. Hè. Dus, nou, België kent bijna een even lange traditie als bij ons. Staat Oregon in de Verenigde Staten is een bekend voorbeeld. Duitsland heeft het recent ook mogelijk gemaakt om hulp bij zelfdodingen te krijgen. En dat is wel iets wat je in de meeste buitenlanden ziet. Is dat ze ofwel restricties stellen aan wie er voor in aanmerking komt. Dus het moet meestal toch gaan om een terminale fase van een ziekte. Ja. Dan wel dat men zegt, nou, maar we gaan dat niet bij de dokter neerleggen. De dokter is hooguit betrokken bij het voorschrijven van het recept voor het middel. Maar dan moet de patiënt het zelf doen. In dat opzicht is Nederland ook uniek. Dat er en geen restricties eigenlijk zijn gesteld in de wet aan wie ervoor in aanmerking moet komen. Het is echt een doktersoordeel. Maar dat de dokter ook betrokken is bij de uitvoering ervan.
Oké, dus ik moet aan wennen aan het idee dat een dokter er niet bij betrokken zit. Dat geeft aan hoe ik in de Nederlandse mindset zit.
Precies, ja.
Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, er is wel wat voor te zeggen om daar eens even op te reflecteren. Want het is natuurlijk behoorlijk wat dat zeg maar, de vraag naar euthanasie dus altijd ook op het bordje van de dokter terechtkomt. En ik denk dat dat natuurlijk heel legitiem en ook te begrijpen is vanuit het begin van de hele euthanasiebeweging. Dat je dus hebt gezien dat er in eerste instantie natuurlijk voorkwam bij terminaal zieken. En daar is de dokter heel intensief betrokken. En wie kan dat, zou ik bijna willen zeggen, beter dan de huisarts die het dichtst erop zit. Maar naarmate er ook in omstandigheden om euthanasie wordt gevraagd waar misschien minder aanwijsbaar ook echt een duidelijke medische oorzaak is, of misschien een stapeling van wat minder heftige klachten, ja, dan denk ik dat de vraag terecht is, of steeds terechter wordt van, en als dan er minder een duidelijke medische oorzaak is, waarom moet er dan een medicus ook bij betrokken zijn? Dus onlangs is er ook in Medische Contact een heel interessant artikel over gepubliceerd door een huisarts, Wim Graafland, die dat ook ter discussie stelt. Van, hey, moeten we daar misschien toch nog eens over nadenken?
Nee, ik moet denken aan het vaccineren voor het coronavirus, waarin ook een heleboel andere landen ervoor gekozen hebben om de GGD, een andere groep in te zetten voor het vaccineren.
Ja.
En in Nederland hebben we het eerst een beetje half-half en daarna vooral GGD laten doen. Dat was ook ingewikkeld.
Ja.
Het was ingewikkeld om 2 soort van organisaties aan te sturen en dat goed met elkaar te coördineren.
Ja. Ja.
Dat zal ook weer een gevaar zijn als je zegt, ja, nee, sommigen wel en sommigen niet.
Ja. Ja, dat is ook je ziet dat dubbele model zie je nu wel, hè, want je ziet dat de aantallen euthanasieën die voor rekening genomen worden door het expertisecentrum euthanasie, dat neemt behoorlijk toe. Maar dan ook wel echt ook in die groepen waar het ook echt moeilijk ligt. Dus dan zie je dat daar dus blijkbaar toch behoefte bestaat als een, aan een expertise.
Een ander orgaan dan de huid het zelf. Ja, ik herken dat wel. Dat is ook wel wat je noemt. Het is dan niet meer strikt een medische oorzaak. En dan vind ik het ook niet, inderdaad niet mijn opdracht als huisarts. Dan is het een maatschappelijke vraag die we hebben van wanneer mag het wel en wanneer
precies,
mag het niet.
Precies, ja. En zeker bij discussies over voltooid leven zullen we dat nog veel sterker gaan krijgen. Ja.
Potverdikke, zijn we toch weer bij dat voltooid leven aanbeland.
Gaan we niet verder doen, even genoemd.
Even genoemd. Terug naar je studie. Nou, vertel eens, wat kwam er uit die studie?
Nou, we hebben inderdaad over meerdere jaren gekeken, 2013, 2017. Nou, wat we zagen was dat het euthanasiepercentage toch wel behoorlijk varieerde tussen gemeenten. Er waren gemeenten waar euthanasie helemaal niet voorkwam. Maar er waren ook gemeentes waar het ging over 10-11%. Mm-hmm. Wetende dat dat gemiddeld in Nederland rond de 4 is, is dat al een interessant verschil. En wat wij vonden was dat gemiddeld over die periode heen het verschil tussen de gemeenten met de meeste euthanasieën en de minste euthanasieën een factor 25 bedroeg. Hoe moeten we dat nou taxeren en is het überhaupt dat erg hè, dat het verschilt? Dus als het te maken heeft met preferenties van mensen of het heeft te maken met gezondheidsverschillen tussen de regio's. Misschien zijn er in bepaalde gebieden wel mensen met ernstiger aandoeningen. Gaan er meer mensen dood dan op de andere plekken in Nederland? Als het allemaal daarmee te maken heeft met gezondheidsverschillen of preferenties van mensen, dan vinden we het, wat je dan noemt, nog acceptabele variatie.
En daar hebben jullie ook naar gekeken. Hebben jullie een heel aantal factoren opgenoemd waarvoor jullie gecorrigeerd hebben om die factor 25 als waarde te verklaren?
Klopt.
Hoeveel variabelen in totaal waren dat?
Nou, we zijn begonnen met 17, waarvan er uiteindelijk 6 statistisch significant geassocieerd bleken met de variatie in euthanasie. Het gaat over religieuze betrokkenheid, het gaat over je politieke oriëntatie. Dus als je in een gemeente meer mensen ziet die lid zijn van een of gestemd hebben op een progressieve partij, zien we ook dat dat gepaard gaat met een hoger euthanasiepercentage.
Ja, nee, ter verheldering, je hebt niet gekeken of degene die bij wie euthanasie is gepleegd,
heel goed,
of die links of rechts stemde, dat weet je allemaal niet. Je hebt gekeken in diezelfde postcodes, stemmen mensen wel links, rechts, zijn ze kerkelijk, zijn ze dat niet.
Ja, dat is een hele belangrijke, Marco, die je hier nu noemt, een heel belangrijk punt. Want we hebben ook met grote, bijna met kapitalen in onze discussiesectie hebben we gezegd, pas op. We moeten het doen met cijfers op gemeenteniveau. En wat je dat noemt de ecological fallacy, dus de ecologische valkuil waar je in kunt stappen. Namelijk dat je conclusies trekt op persoonsniveau, terwijl je cijfers hebt op groepsniveau. Ja, die valkuil is heel groot. Zal ik het rijtje nog afmaken? Of,
Nou, die zien een stap verder. De anderen die eruit kwamen beter ervaren gezonder. Is mensen zich als gezonder ervaren in hun gemeente. Dan, en als ze rijker zijn, dat zorgt ook wat voor meer euthanasie. En wat ook wel mooi, meer vrijwilligers zorgt voor minder euthanasie.
Ja, nou die laatste vond ik zelf ook heel erg interessant. Voor ons was het ook een soort proxy of een maat voor sociale cohesie. Mm-hmm. Naarmate dat duidelijker aanwezig is in een gemeente, bleek dat geassocieerd met het minder voorkomen van euthanasie. Ja, en wellicht dat het iets te maken heeft met of die sociale cohesie, of misschien zelfs ook echt concreet mantelzorghanden aan het bed.
Want dan zou je daardoor, als dat meer voorhanden is, meer sociale cohesie, dan is een alternatief palliatief traject is dan
wellicht
makkelijker. Of,
wellicht, ja. Ja. En om een tweede reden vond ik hem ook interessant, omdat bij dit type onderzoek ben je eigenlijk de ui aan het afpellen, op zoek naar variatie die je kunt begrijpen en oké vindt. Mm-hmm. Maar ook op zoek naar variatie waarvan je zegt van ja, moeten we dit wel willen? En ik vind zelf dat, maar dan ga ik hem als ethicus, ga ik deze analyse dus normatief inkleuren.
Ja.
Dat als inderdaad de beschikbaarheid van vrijwilligers in een gemeente echt geassocieerd zou zijn of zelfs zou leiden tot vaker de keuze voor euthanasie, omdat er dan minder mantelzorg bijvoorbeeld voorhanden zou zijn.
Ja
dan moet je jezelf denken als gemeente wel de vraag stellen, moeten we daar niet wat aan doen?
Ja, ik moet denken aan de documentaire waarbij mensen werden gevolgd die uiteindelijk euthanasie hebben gepleegd. Of hebben laten plegen dan. Daarbij was een oud dametje die vooral eenzaam was. Die wou dood en dat, ja, was echt haar, dat was echt haar wens. Ja. Totdat ze een keer op stap werd genomen en even naar het strand werd gereden en een kopje koffie, ja, voor haar werd gezet. Toen veranderde dat. Ze, ja, wou vooral niet het leven dat ze op dat moment had. Ze wou, ja, niet, ja, per se dood. Ja. Dus het is een hele ommekeer. En dat raakt wel heel erg aan die sociale cohesie. Als er maar familie, buren, als er maar een leven is waarbij je nog aansluiting hebt met de rest van de, ja, samenleving. Dan is vraag, valt denk ik een gedeelte van je euthanasievraag valt weg.
Klopt.
Maar dat is mijn interpretatie, dat, ja, weet ik niet.
Nee, ik vind het een mooie aanvulling. Ook omdat eenzaamheid als variabele in onze analyse is meegenomen. En in een van de eerste stappen in die analyse kwam eenzaamheid ook als factor naar voren. Later, toen we het hele model rond hadden, bleek die niet meer statistisch significant mee te doen. Maar in die eerste fase wel. En toen hebben we precies ook deze discussie gehad. Wat ik net zei rondom de beschikbaarheid van vrijwilligers. Hebben we ook het gesprek gehad met elkaar over van, hey, hoe zit het dan bij eenzaamheid? Dat is zeg maar de normatieve kant en ook eigenlijk het gesprek wat we willen creëren met dit soort analyses.
Ja, nee, helder. En nou, je hebt die, met die factoren, hebben jullie die factor 25 verschil eigenlijk afgepeld?
Klopt.
Wat bleef er toen nog over?
Ja, nou, wat je dan doet is inderdaad zeggen van, nou, we willen rekening houden met die gezondheidsverschillen in regio's. We willen rekening houden met preferenties, zo goed als het kan. Mm-hmm. En dan blijft er uiteindelijk na onze analyse een factor 7 over. Ja, literatuur op het gebied van geografische variatie in de zorg zegt dan dat als je met die eerste twee factoren, type factoren hebt rekening gehouden, dat er dan een derde stap overblijft. En dat is dan de hypothese dat die resterende variatie wellicht te maken kan hebben met het aanbod van zorg. En dat zijn eigenlijk twee, dat kan op twee manieren. Dat is in dit geval dat misschien op de ene plek huisartsen minder geneigd zijn om euthanasie te verlenen of het gesprek erover te hebben. Of juist meer. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. En een andere verklaring op het gebied van aanbodfactoren zou kunnen zijn dat alternatieven, dat die misschien niet op alle plekken in Nederland ook even goed voorhanden zijn. Dus de toegang daartoe.
Ja, ja. Ja, er zijn twee dingen die dan bij me opkomen. Eén is dat je ook, nou, wat je ook al noemt, je zou ook verwachten dat er net als met alles een normaalverdeling is. Dus je hebt gewoon gemeentes waar het meer gebeurt dan anders. Net zoals je daar de mensen gemiddeld 2 centimeter korter zijn dan eens anders. Dat, ja, is niet erg, dat is gewoon feit. Ik geloof niet dat iemand daar moeite mee heeft. Dus dan, ja, hoef je daar ook niks mee. De andere vroeg ik me af, ook omdat een artikel ook beschreef wat over de tijd, of er niet gewoon verzadiging optreedt, omdat het toch nog relatief nieuw is. Het is nu dan eigenlijk van dit jaar 20 jaar dat euthanasie bestaat. Mm. Maar dat, je kunt je voorstellen dat dat in een land langzaam geadopteerd wordt en bekender wordt. En zeker omdat er best wel een verschil was tussen 2013 en 2017. En dat uit wat je de resultaten liet zien, dacht ik dat de hoogscorende gemeentes eigenlijk niet zoveel veranderd waren. Het waren met name de laagscorende gemeentes waar weinig euthanasie plaatsvond, die zijn meer gaan doen.
Klopt.
Treedt er niet gewoon een verzadiging op dat je uiteindelijk sommige gemeentes eerder bij die ongeveer 10% komen en dat de rest gewoon wat meer tijd nodig heeft om daar te komen? Zou, ja, dat kunnen?
Nou, ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat. Ja. Dat betekent eigenlijk dat de gemeenten waar het tot nu toe wat minder vaak voorkwam, die trekken zeg maar hun beentje bij, zou je kunnen zeggen. Dan nog is het denk ik interessant om met elkaar te kijken naar van, hey, hoe vinden we zo'n ontwikkeling? Maar dan gaat het meer over landelijke ontwikkeling. We weten al dat de afgelopen 20 jaar het percentage steeg van ongeveer 1,5 naar ongeveer 4,5. Mm-hmm. Wat vinden we ervan als dat straks landelijk 10% van onze sterfgevallen langs de route van euthanasie gaat?
Ja, hey, dat denk ik ook. Ja. Wat mij als huisarts, want dan denk ik, jeetje, als dan, ik vind het mooi om te doen als huisarts. Mensen in de palliatieve fase en ook als het een euthanasie betreft, dat heb ik, ja, een paar keer gedaan. Maar het is wel een intensief traject. En ik denk, ja, als nou, ja, was ook blij dat het een soort van verzadiging is, dat het ook niet veel meer wordt dan die 10%. Ja. Want denk, jeetje, als er nu 1/3 of de helft van mijn patiënt dat wil, ja, nou, dat vraagt nogal wat, ja, van de huisartsen. Dus ik vond het ook prettig om te zien dat het ook wel, ja, dat er een grens aan zit wat redelijkwijs in de toekomst ook te verwachten, ja, is.
En dan zijn het op een gegeven moment niet alleen maar meer de terminaal zieke patiënten. dan, dat zien we ook wel in de landelijke cijfers, er komen ook nieuwe categorieën patiënten bij, stapeling ouderdomsklachten. Ja, tot het moment, en we zouden het niet opnieuw over voltooid leven hebben, maar tot het moment dat je ook dit soort verzoeken krijgt van mensen die eigenlijk geen aanwijsbare medische aandoening hebben.
Ja. Ja,
en dat, als je het dan hebt over zware trajecten als huisarts, dat zal het alleen maar zwaarder maken.
Ja. Ja. Toch weer dat voltooid leven.
Ja, toch even
moeilijk. Toch. Ja. Misschien hebben we dat toch al een beetje beantwoord. Is er zoiets als te veel of te weinig euthanasie?
Zou je natuurlijk wel kunnen zeggen, hey, als er dit soort grote verschillen zijn en je doet je best dat te begrijpen, maar je houdt nog steeds een factor 7 over die we niet goed kunnen vatten, zonder een oordeel te hebben over de euthanasiepraktijk in die gemeenten, ja, denk ik dat het heel mooi zou zijn om in dit geval huisartsen uit die gemeenten met elkaar in gesprek te brengen bijvoorbeeld. Dat je verder kunt gaan kijken van, hey, hoe doen jullie dat dan daar eigenlijk?
Ja.
En hoe doen wij dat hier? En, dus niet alleen het beter begrijpen, maar ook echt daar waar het kan, ja, de zorg nog beter maken. Maar dan niet als buitenstaander, maar door de dokters zelf.
Nou ja, verbind je het mooi. En een onderzoek wat toch altijd een beetje hoog over is, terug te brengen naar,
precies,
van, ja, maar oké, hoe gaat ons leven nou veranderen door dit onderzoek?
Ja. Ja.
En ik begrijp ook dat jullie met een vervolgonderzoek daarover bezig zijn. Kun je daar wat,
klopt,
meer over vertellen?
Ja, we zijn inderdaad nu aan het kijken of we die vervolgstap kunnen gaan zetten. Dus dat is toch beter begrijpen hoe het gesprek rond het levenseinde nou vorm krijgt. En dan het liefst natuurlijk in de gebieden die we hebben gezien als hoge incidentie en de gebieden als lage incidentie, omdat die contrasten, ja, daar kun je het meest leren.
En ik begrijp dat je deze podcast ook wil gebruiken als oproep daarvoor.
Ja.
Dus waar kunnen mensen naartoe mailen of huisartsen als ze interesse hebben om daaraan bij te dragen?
Nou, als je dit hoort en je denkt van dat lijkt me interessant en ik zou best daarover in gesprek willen, neem contact met mij op. Mijn e-mailadres is stef.groenewoud@radboudumc.nl. Ja, meld je alsjeblieft en dan kunnen we kijken of we zo'n gesprek kunnen plannen.
Ja. Ja, volgens mij zijn we er redelijk doorheen. Zijn we nog wat vergeten?
Nee, ik denk dat we hier een heel mooi gesprek over hebben gehad. En ontzettend bedankt voor de geboden kans om het onderzoek toe te lichten.
Ja,
ja, ja, hopelijk spreekt het mensen aan. Ook de wens om, de drive om het verhaal achter de cijfers beter te leren begrijpen.
Ja.
Uiteindelijk met het doel om de zorg rond het levenseinde beter te maken. Want dat is denk ik wat we allemaal.
Roept dit verder de gesprek bij de luisteraar nog andere vragen op? Of ben je enthousiast geworden om met Stef mee te gaan doen? Dat kan. Stef.groenewoud@radboudumc.nl. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit gesprek of deze podcast, laat dan wezen via onze site huisartspodcast.nl of via HNW, Huisarts en Wetenschap. Mijn naam is Marco Krukerink. Goed gewoon.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl. Tot volgende maand!